Ja, het is wel grappig dat je het zegt. Want ik heb ook altijd wel gedacht van, oh, ik zou het idee van een mentor. Mm-hmm. Van iemand die een soort van wijs is en je advies geeft en dat soort dingen. Dat sprak me heel erg aan. Alleen ik ben ook soort van achtergekomen dat dat niet gaat gebeuren in mijn geval. En dat ik dus soort van, het klinkt een beetje cringy, maar soort van je eigen mentor moet zijn. Ja. Dat je het zelf maar degene moet zijn die het je gunt.
Welkom bij de Not Your Algorithm podcast. De podcast waar de onderwerpen, perspectieven en mensen zo verschillend zijn dat je algoritme er geen touw aan vast kan knopen. Ik ben je host Melanie Kamping en ik daag je uit om je open te stellen voor mensen buiten je vertrouwde bubbel. Mensen die je niet begrijpt. Dus zet je oordeel uit, je nieuwsgierigheid aan en barst je bubbel. Toen ik het eerste deel van de podcast plaatste over het gesprek met Huub, kreeg ik als feedback van een vriendin, Floor, dat er een introductie miste. Van wie Huub is en waarom hij me een geschikt persoon leek om samen een podcastaflevering mee op te nemen. En ook wat ik tot nu toe heb geleerd over gespreksvoering. Dat leek me een heel goed idee. Dus hier is het. Ik nam de podcast met Huub op in oktober 2021. Wanneer ik het gesprek nu over zou doen, zou ik het anders aanpakken, omdat mijn idee voor Not Your Algorithm veranderd is. Waar ik eerst vooral focuste op het gesprek aangaan met zoveel mogelijk mensen van verschillende invalshoeken, zit ik nu meer op het geven van tools aan mezelf en anderen die betere gesprekken willen voeren. Toch denk ik dat in de podcast veel te leren valt voor die mensen die dat willen, en ik zal die momenten zoveel mogelijk uitlichten in de podcast zelf. Over Huub. Ik ken hem inmiddels ongeveer 5 jaar via Robin, een gemeenschappelijke vriend. Ik heb een tijdje met Huub samengewoond en ik ben er een hele tijd terug met hem op vakantie geweest. Ik heb hem uitgenodigd voor de podcast omdat hij me werd aangeraden door Marijn, een andere gemeenschappelijke vriend en mijn trouwste podcastluisteraar. De reden van Marijn om Huub aan te raden was dat Huub heel erg verschilde van de andere mensen die ik tot nu toe heb geïnterviewd voor Not Your Algorithm. En dat is natuurlijk precies de bedoeling, aangezien we met Not Your Algorithm de vertrouwde sociale bubbel willen barsten. Ik vond Huub meteen een geschikt persoon, aangezien hij precies aan mijn voorwaarden voor een goede gesprekspartner voor de podcast voldeed. Ik heb 2 simpele voorwaarden. Ik begrijp diegene niet, of ik denk dat andere mensen diegene niet begrijpen. En de tweede is, je kan een goed gesprek voeren met diegene. Nou, ik wist dat ik een goed gesprek kon voeren met Huub, en dat denk ik nog steeds. En de andere voorwaarde is ook gedekt, want ik begrijp Huub heel vaak niet. Ik denk dat ik de wereld heel anders ervaar dan Huub. Bijvoorbeeld wanneer hij in de vorige aflevering vertelt over dat hij het liefst als een soort helikopter of geest door het leven gaat, zodat hij alles goed van bovenaf kan bekijken, en hij lichamelijke dingen als een verspilling van zijn tijd ziet, dat is iets wat ik niet goed begrijp en waar ik me ook moeilijk in kan verplaatsen. En dat maakt hem uitstekend voor de podcast. We beginnen het tweede deel van de podcast op het moment dat ik hem heb gevraagd of hij denkt dat er veel mensen zijn die net als hij als helikopter door het leven willen gaan.
Ik denk wel dat het minder vaak voorkomt, maar ik denk wel dat het vaak voorkomt. Alleen ik denk,
je ziet het misschien minder vaak. Dat kan ook, ja.
Ik denk dat het meer te maken zou hebben met het feit dat die mensen ook, zoals ik eerder ook aangaf, zichzelf sneller isoleren. Mm. En ja, dan zie je ze gewoon niet. Dat betekent niet dat ze er niet zijn. En ik heb ook al vrienden die ik dus bewust een berichtje stuur. En dan hebben we echt maanden of soms jaren niet met elkaar gepraat. En ergens is het treurig aan dit verhaal, is dat je dan met iemand afspreekt en merkt dat er niks veranderd is.
Ja.
Want je kunt natuurlijk jaren niet met iemand praten en dan ontdekken dat iemand in die tussentijd allemaal coole dingen heeft gedaan. Een mooi leven heeft opgebouwd. Maar als je dan achterkomt dat iemand al die jaren in dezelfde soort van plek is blijven steken en heel veel talenten heeft, maar niet weet waar zo iemand daarmee naartoe moet, dan is dat ook wel eens een beetje een verdrietige realisatie, zeg maar.
Ja, en wat ik denk inderdaad dat het echt wel zo is dat er heel veel mensen daar zo naar de wereld kijken, maar ik vraag me af of de tools er zijn of zo voor die mensen om te snappen, zoals dat jij het best wel lang heeft geduurd voordat je erachter kwam, hoe je ermee om moet gaan op een manier die voor jou fijn is.
Ja, het heeft, dat is één ding, ja, van hoe doen mensen dat dan? Ik ken meerdere mensen die dus wel een soort van succesvol worden voor een kort stukje tijd. Dat idee dan nou ja, verkopen of een of andere manier daar hun financiële dingen uithalen en dan weer verdwijnen voor een bepaalde tijd.
Mm-hmm. In isolatie.
Ja.
Waar.
Dus dat is, dat gebeurt ook. En dat is niet per definitie een slechte manier van leven, maar mijn persoonlijke ervaring is dat die sociale interacties die misschien moeilijker zijn als je zo bent,
ja.
Dat die alsnog net zo waardevol zijn. En misschien relatief gezien wel waardevoller voor jou dan voor mensen die ze heel veel hebben. En dat je dat niet moet onderschatten.
Nee.
En ja, dat is wel. Dat is bijvoorbeeld wel iets waar ik over na zou denken. Van dat zijn wel bepaalde tools waar je het in ieder geval met elkaar over kunt hebben. Van oké, jij hebt deze ervaring, hè?
Mm-hmm.
En isoleren is niet echt een oplossing. Dat zorgt gewoon dat je vast blijft zitten op dit punt in tijd. Je gaat niet vooruit. Misschien ga je achteruit, maar het is in ieder geval geen stap voor vooruit te gaan. Nee. Maar het hebben van sociale contacten ook al vinden sommige mensen die... Zeker, ik heb mensen die ook dan echt veel slimmer zijn dan ik. Die vinden dat echt wel moeilijk soms.
Mm-hmm.
Frustrerend of die hebben het gevoel dat mensen ze niet echt begrijpen. En dat is ook heel vaak een soort van terecht. En dan... Daar zouden misschien wel tools voor moeten zijn. Van hoe kunnen mensen daarmee omgaan. En ik zou ook niet durven te zeggen hoe dat moet. Zeg maar. Dat ik weet dat eigenlijk ook niet. Maar
nou ja, een leraar of zo. Of een soort voorbeeldrol hebben van iemand die dat ook heeft. En die daar een beetje mee heeft leren omgaan of zo. Zou misschien helpen.
Ja, het is wel grappig dat je het zegt. Want ik heb ook altijd wel gedacht. Van oh, ik zou het idee van een mentor.
Mm-hmm.
Van iemand die... een soort van wijs is en je advies geeft en dat soort dingen. Dat sprak me heel erg aan. Alleen ik ben ook soort van achtergekomen dat dat niet gaat gebeuren in mijn geval. En dat ik dus soort van, het klinkt een beetje cringy, maar soort van je eigen mentor moet zijn. Ja. Dat je het zelf maar degene moet zijn die het je gunt. Want ik denk dat heel veel van die mensen ook heel erg kritisch zijn op zichzelf. En omdat ze zo kritisch zijn op zichzelf, voelt het geoorloofd om kritisch te zijn op anderen. En dat speelt ook mee in dat het moeilijk is om sociale contacten te onderhouden met anderen. Uiteindelijk maakt dat het gat groter. Dus het jezelf gunnen om voor wat voor hun dan misschien voelt, voor hen voelt als domme dingen doen, is eigenlijk heel gezond.
Ja.
En dat is iets wat ik dus wel langzamerhand heb moeten leren. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een gezamenlijke vriend die zou... Ik heb ook wel het gevoel dat... Robin bijvoorbeeld graag een mentor zou willen hebben.
Ja.
Maar dat we weten allemaal van haar dat die bestaat niet. Weet je wel?
Want nee.
Sommige mensen zijn gewoon te veel one of a kind. En dan moet je het toch zelf doen. Heb je wel eens het gevoel dat als je praat, zeg maar, dat het een beetje op autopilot gaat?
Zo, dat er maar wat uitkomt? Wat bedoel?
Nou, het is niet per se dat er maar wat uitkomt. Heel vaak is het een soort van coherent verhaal. Alleen dat je niet per se het gevoel hebt dat je er heel bewust mee bezig bent.
Dat ligt eraan. Nu ben ik heel bewust. Ik ben er heel bewust mee bezig natuurlijk. Omdat we het ook opnemen.
Mm-hmm.
Maar soms niet. Soms dan komt het er gewoon uit. Maar ik ben eigenlijk sinds ik dus begonnen ben met die podcast. Heel bewust bezig met elk gesprek wat ik voer. En heel erg proberen niet mezelf. Eigenlijk ben ik de hele tijd een beetje bezig met mezelf te trainen. Om niet te oordelen het meteen. En niet meteen. Iets willen zeggen. Of...
Want jij wil niet dat dat onderdeel is van de podcast?
Nee.
Jij wil dat in een grotere
context? Ja, podcast is een tool die ik gebruik of die ik wil gebruiken om uiteindelijk beter gesprekken te kunnen voeren met mensen.
Mm-hmm.
En
Oké, hier grijp ik even in. Want vanaf dit moment zeg ik best interessante dingen over het proces waarin ik in zit, richting het kunnen voeren van een oprecht gesprek of een goed gesprek. Maar is het een samenhangend verhaal? Zeker niet. Daarom spoelen we dat gedeelte even door. En geef ik je een korte samenvatting van wat ik probeer te zeggen. Ik heb het erover dat ik niet denk dat je gesprekken er beter van worden wanneer de ander praat met andere dingen bezig bent. In je hoofd. Wat mijn grootste neiging en valkuil is het willen geven van advies. Stel, iemand legt zijn of haar probleem aan me voor en dan denk ik al heel snel, wanneer diegene nog helemaal niet is uitgepraat, iets in de trant van, oh, ik heb laatst zo'n boek gelezen die helemaal aansluit op deze situatie. Ik moet die echt onthouden, want dan kan ik hem daarna aanbevelen. En dan ben ik de hele tijd in mijn hoofd bezig met het onthouden dat ik het boek wil aanraden, waardoor ik niet volledig kan luisteren naar mijn gesprekspartner, die nog steeds het probleem aan het uitleggen is. Waarin ik mezelf toen en nu nog steeds in aan het trainen ben, is het loslaten van wat ik zelf wil zeggen en blijven bij het verhaal van mijn gesprekspartner. 99% van de tijd zit de oplossing van het probleem wat diegene voorlegt, namelijk helemaal niet in het boek dat ik wil aanraden, maar gewoon in de persoon zelf. En kan het voor die persoon al heel verhelderend zijn wanneer je de juiste vragen stelt.
Het gaat om een goed gesprek, weet je wel. Ja, het is belangrijker dan dat jij een goede quote kan vertellen uit een of ander boek.
Ja, precies. Maar ja, ligt er ook maar net aan hoe verhelderend die quote is.
Nee, ik denk echt niet dat het daar...
Denk ik niet.
Dus dat was dat. We sluiten de podcast af met Huub's manier van het voeren van gesprekken met mensen die hij niet begrijpt.
Heb je nog een laatste idee wat je wil vertellen over hoe je denkt dat we beter met elkaar kunnen communiceren als we verschillende opvattingen hebben?
Ik denk dat het grootste ding vragen stellen is. En het heeft, denk ik, in ieder geval twee redenen die ik nu kan bedenken. Eerst is, het geeft jou een beeld van wat iemand echt denkt. Want het is heel makkelijk om een gesprek in te gaan en je vooroordelen al klaar te hebben liggen. Mm-hmm. Maar als je vragen stelt, dan ben je een beetje gedwongen te luisteren naar wat iemand zelf zegt. En dat is een goede manier, denk ik, om het contact te openen. Daarnaast betrekt het iemand gelijk in het gesprek. En communiceer je ook naar dat persoon dat jij bereid bent om te luisteren. Wat ook heel nuttig is.
Ja.
Je wil niet het gesprek beginnen als een soort van gevecht. Je wil het gesprek beginnen als een samenwerking. Dus ik denk dat vragen stellen een van de grootste dingen is. En het is namelijk ook een belangrijke tool om mensen misschien langzaam meer naar jouw opvattingen toe te bewegen. Door vragen te stellen over, oké, maar als jij dit vindt, dan zie ik het volgende probleem. Hoe los je dat dan op? En dan uiteindelijk kun je dus met mensen bespreken waar de sterke kanten van hun mening liggen. Waar de zwakkere kanten liggen.
Ja.
En waarschijnlijk leer je er zelf ook wel wat van, want zelfs als je die mening niet hebt, is het interessant om te leren wat de goede kanten en de slechte kanten zijn. Dat is altijd nuttig voor de toekomst. En je begrijpt je medemens gelijk ook beter. Dus het is niet een hele grote onthulling of zo, maar
wat?
Heel bewust vragen stellen is echt super nuttig.
Ja, maar daar ben jij dus ook achter gekomen dat dat zo is.
Ja, het is ook een van de manieren hoe ik mijn mening probeer over te dragen aan anderen. Dus ik had het hier toevallig over met die vriend die logeert. Hij zei van, ja, je hebt twee methodes om het te doen. Eentje is dingen bevragen en vragen stellen. Dus dat jij iets zegt, want ik zeg van, nou, ik weet eigenlijk niet of dat zo is, want hoe zit het dan met dit? En dat je dan dus een gesprek opent over van, nou, misschien is het wel anders. En twee is dat ik heel erg probeer, als ik met jou praat, om wat ik vind te verbinden aan een soort van concept. Of een idee, of iets waar we het over hebben gehad, of een metafoor. Of een andere manier die dezelfde informatie overdraagt die ik gewoon direct zou kunnen zeggen, maar in termen die jij al kent. Of termen die wij al hebben besproken.
Dan heb je het echt over wanneer je iemand wil overhalen.
Ja, of wanneer... Eigenlijk heb ik nooit bewust het gevoel dat ik iemand wil overhalen. Dus die vragen die ik stel of die connecties die ik maak, die gaan sowieso al een beetje vanzelf. Het is gewoon dat ik denk, ik weet niet of dat klopt. Want hoe zit het dan hiermee? En dat is natuurlijk een methode om mensen te laten reflecteren wat ze zelf vinden. Dus het is ook een methode om mensen te beïnvloeden. Maar het is ook een oprechte vraag. Want ik weet het dan niet. Misschien heb jij wel een hele goede reden waarom, hoe jij met dat probleem omgaat, is het eigenlijk geen probleem, maar zie ik dat alleen zelf.
Ja.
Dus het is ook een vorm van eerlijkheid, vind ik. Dat communiceer je ook.
Als je iemand vragen stelt, dan is dat niet om iemand over te halen, maar meer om ook zelf iets te leren. Die had je niet genoemd.
Nee, maar dat is misschien wel typisch dan. Maar, nou ja, ik bedoel, ja, je leert natuurlijk dingen, maar eigenlijk stel ik ook heel veel vragen om te kijken hoe iemand reageert überhaupt. Dus stel je voor dat, ik weet dat jij hele specifieke politieke overtuigingen hebt. Dan zou ik wel gewoon ook een beetje op het moment dat je niet verwacht een bepaalde vraag kunnen stellen die suggereert dat dat niet zo is. Dus dan suggereer ik misschien van, hey...
suggestieve vraag.
Ja, suggestieve vraag. Gewoon om te kijken of... Yeah. Want als jij... Om te peilen of mijn beeld van jou überhaupt wel klopt.
Ja. Yeah.
Want het kan best wel zo zijn dat je daar heel erg positief op ingaat. En dan kom ik erachter dat mijn beeld van jou, van die politieke opinies die jij zou hebben, dat het helemaal niet klopt. Dat het veel dichterbij het ding is wat ik net aan jou heb gevraagd dan dat ik daadwerkelijk dacht. Dus er zit ook heel veel informatie in hoe mensen überhaupt op je vragen reageren. En dat is een ander interessant mechanisme van vragen. Want het legt de bal bij de andere partij. Je verwacht van de andere partij van, nee, nu is het jouw beurt om iets te doen. En dat is heel nuttig. En dat is nuttig in als je mensen zou willen manipuleren. Maar het is ook nuttig als je oprecht wil weten wat mensen vinden en je weet het niet zo goed. Om gewoon een suggestieve vraag te stellen. Kijken of ze er heel blij van worden. Of echt denken van, what the fuck denk jij nou weer?
Oké.
Ik weet niet of je het wel eens hebt gedaan. Het is best wel...
Suggestieve vragen stellen?
Ja, echt heel... En vooral op het moment dat mensen niet verwachten. Want dan zijn ze het eerlijkst.
Nee. Ik zou zeggen... Dat... Want ik ben nu... Of ik heb nu ook dat boek gelezen. Misschien heb je hem ook gelezen van Socrates op sneakers. Elke wis.
Mm-hmm.
En nee. Die gaat, ja, dat gaat er bijvoorbeeld om. Dat als je suggestieve vragen stelt, dat het dan... Dat geen echte vragen zijn.
Nee.
Dus, ja.
En heeft ze daar een waardeoordeel aan verbonden? Of is het meer een...
Nou, ze zegt dat het een vraag is als je het echt daadwerkelijk het antwoord wil weten. Dat je niet al een oordeel hebt. Want als je een oordeel hebt, dat is ook oké. Maar dan zeg je dat oordeel en dan zeg je toch. Of is het anders of zo, weet je wel? Dus dat is eigenlijk iets anders dan... Jij bent een politiek links persoon.
Ja, maar...
Of ben jij een politiek links persoon? Want dan, terwijl je denkt dat diegene dat al is, maar dan, zij zegt dan... Ik heb het idee dat jij een politiek links persoon bent. Of niet?
Ja, een voorbeeld van hoe ik het... De soort van vraag die ik stel is... En dat ik zie dat andere mensen ook doen. Is, ja, maar jij vindt dat zeker niet. En dat is een beetje een stomme vraag om te horen als iemand het aan jou vraagt.
Ja, er zit sowieso een oordeel in. Zij zou zeggen, het is geen vraag.
Ja, misschien is het ook geen vraag, maar het heeft... Wel een bepaald strategisch doel, namelijk dat je duidelijk communiceert. Je wil iets horen van die andere partij. En het is ook niet altijd fijn om iemand op die manier onder druk te zetten. Maar soms dan kun je wel belangrijke, zeg maar, informatie op die manier verkrijgen. Op een manier die heel eerlijk is. Door gewoon een vraag te stellen. En dan denk ik van, als mensen boos worden, dan associeer jij mij met... deze politieke partij.
Ja.
Nou, dan weet je van oké, ik zat goed. Nee, dat is die zeker meer van die kant. Maar als mensen dat helemaal niet hebben, dan kun je misschien denken van, misschien is dat toch een vooroordeel wat niet klopte.
Ja, zo.
Dus ik denk dat het een functie heeft, ook als het niet een vraag is in de, in de ogen van de schrijfster van het boek.
Nee, ik snap wat je bedoelt.
Superleuk dat je de hele podcast hebt geluisterd. Als het goed is, zijn in dit gesprek lang niet al je vragen over deze persoon beantwoord. Voel je dus vooral vrij om het gesprek voor te zetten op Instagram @notyouralgorithm.